zijn gemeente de volgende mededelingen namens uw kerkenraad. Dinsdagavond 18 februari is er weer JV16+. En alle jongens en meisjes van 16 jaar en ouder worden hartelijk uitgenodigd om deze avond te bezoeken. Dinsdagavond 18 februari is er ook weer Bijbelkring. En de aanvang is om 19:30 en de plaats van samenkomst de consistoriekamer. Woensdagavond 19 februari zal er Bijbellezing gehouden worden hier in de kerk. En de aanvang is 19:30 en uiteraard wordt u allen uitgenodigd. In de ochtenddienst van 23 februari zal er een voorbereiding worden gehouden in verband met de bediening van het heilig avondmaal op zondag 2 maart. En in verband met de voorjaarsvakantie is er volgende week zondag 23 februari geen zondagschool. De zondag daarna, 2 maart, zal er ook geen zondagschool gehouden worden. En dat in verband met de bediening van het heilig avondmaal. En voor al de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten we met elkaar deze dienst nu beginnen. Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Die toekomt en ook deze middag mocht worden toegebracht, de eer en de lof, de dank en de aanbidding. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan gemeente samen zingen en we doen dat uit Psalm 65. Daarvan het eerste vers, Psalm 65, daarvan het eerste vers over de lofzang die uit Sions zalen klimt tot God met diep ontzag. En het gaat in deze middagdienst over het gebed en dat komt ook voor in deze 65ste psalm waar God genoemd wordt, de hoorder van de gebeden. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeden. En dies daarom zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. We noemen het eerste vers van Psalm 65. in gehoorzaamheid aan Gods heilig woord en in gemeenschap met de kerk van alle tijden belijden we ook deze middag ons algemene ontwijfelbaar christelijk geloof. We zingen aansluitend ons amen met psalm 142, herstel 141 en daarvan het tweede vers, psalm 141, het tweede vers, mijn been met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Spreken dan een ieder nu met ons aldus in zijn of haar hart.
Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De schriftlezing voor deze middagdienst vindt u in het laatste Bijbelboek, Openbaring. Het vijfde hoofdstuk wordt u gelezen en het hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 5. Dus Openbaring 5, het hele hoofdstuk, en uit 8, de versen 1 tot en met 5.
En ik zag in de rechterhand desgene die op den troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem, wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in den hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, noch hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij, ween niet, zie, de leeuw die uit den stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie in het midden van de troon, en van de 4 dieren in het midden van de ouderlingen, een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op den troon zat. En als hij het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk cites en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons schoon gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons, onze God, gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem vele engelen rondom den troon, en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn, en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: Hem die op den troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden: Amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Vervolgens Openbaringen 8, de eerste 5 versen. En toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en hun werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor den troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Tot zover.
De tekst voor de prediking vinden wij in Openbaring 8, de versen 3 en 4. We willen ze samen nogmaals lezen. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat. En hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij het met de gebeden van alle heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook van het reukwerk met de gebeden der heiligen ging op van de hand van de engel voor God. Voordat we daar samen nader bij gaan stilstaan, bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen en leiding. Laat ons bidden. Wij hoorden, Heere, van dat machtig lied dat klinkt in de hemel. Een loflied, een lied van aanbidding. Zouden wij onze stem dan niet moeten paren aan die van de triomferende kerk, die de strijd te boven is, van wie geld zij hebben hun wens verkregen. Nu brengt u ons hier samen vanmiddag, Elspeet, plaatsje op de aarde, midden in het strijdperk van dit leven. Lieve Heere God, wij danken u hartelijk voor het voorrecht dat we deze dag mogen ontvangen, die staan mag aan het begin van een nieuwe week, staan mag in het teken van de rust. Een voorafschaduwing van de rust die overblijft voor het volk van God, voor allen die hun rust en vrede vonden in het bloed van u, de Heere Jezus, dat gestort is tot vergeving van zonden, dat rein maakt en dat heiligt. U staat, Heere, centraal in uw woord. En laat het ook vanmiddag zo mogen zijn. alle ogen gericht op u, de Heere Jezus Christus. We zeggen u hartelijk dank voor het woord dat u ons hebt toevertrouwd. We hoeven niet in het donker te tasten aangaande de weg van het hel. U hebt ons uzelf geopenbaard in en door het woord. We hebben gelezen van die machtige zang in de hemel, waar niets onreins in verweven is. Het is er allemaal uitgezuiverd. We hebben gelezen ook van een grote stilte die valt. Heren, wij bidden, laat het ook vanmiddag in ons hart stil mogen zijn en worden. Malende gedachten kunnen ons zo afleiden van het woord der prediking. Maakt u het zelf stil, opdat we uw stem zullen horen en gehoorzamen. Wilt u zo overkomen, Heren? We hebben dat niet verdiend en we hebben dat ons niet waardig gemaakt, in tegendeel. Maar u bent die God, groot van barmhartigheid, langmoedigheid en genade. Laat het kruis ook vanmiddag hoog opgericht mogen staan in de prediking van uw woord. En zet u onszelf maar op de plaats, op onze plaats, als mensen, Heren, die geen andere bestaansgrond voor u hebben dan de genade die u zelf in deze wereld bracht. Scherp ons in het spreken, in het luisteren. Gedenk ons hier in de kerk. Wilt u ook meegedenken al diegenen die afgestemd zijn op deze middagdienst en via de moderne technieken het woord ook mee mogen luisteren? En geef dat we er ook ten volle in betrokken mogen zijn. Geen consumentisme, maar mee mediteren, meedenken, meewerken tot verstaan van het woord van u. Wij bidden u, Heren, voor deze gemeente. Gedenkt u, het mag een wonder zijn dat er nog altijd een kerk is, ook in Elspeet. Dat is alles uw genade en goedheid. Tegelijkertijd moeten we ook beschaamd ons aangezicht buigen vanwege versplintering en verbrokkeling, die ook deze gemeenschap en dit dorp niet is voorbijgegaan. Van één kerk ging het naar vijf of meer kerken. Wij bidden, Heren, om de beoefening van de gemeenschap der heiligen door alle kerkmuren en verbanden heen, en dan toch één te mogen zijn in de genade van u, één in het hopen, één in het liefhebben, één in het geloven. Heren, wij dragen aan u op ook allen die een taak en functie mogen verrichten in deze gemeente. We denken aan onze broeder die hier mag dienen al zo lange tijd en over niet al te lange tijd afscheid zal nemen van Elspeet. Vierhouten, wij bidden u voor hem en voor zijn gezin. Wij bidden u ook bijzonder voor allen die een ambt mogen vervullen, taken mogen verrichten. En geef ons dat wij het vooral niet in eigen kracht zullen kunnen. Want als dat echt zo is, dan hebben we u nodig van stap tot stap. Maak ons maar arm in onszelf, opdat we, Heren, een nuttig instrument in uw hand en dienst kunnen zijn. Gedenk de gemeente jong en oud, klein en groot, en zegent u vooral met honger en dorst naar de gerechtigheid van het kruis, naar de verdiensten van de Heere Jezus, toegepast in de prediking en toegeëigend door het geloof. We dragen aan u op ook het landsbestuur, maar denken ook aan de provinciale staten, gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, dat wij geregeerd zullen worden, Heren, bij het open woord van u. En dat onze volksvertegenwoordigers niet anders willen vertegenwoordigen dan u, horend en luisterend naar en buigend voor u en onder uw woord, uw wet en getuigenis. Roep ons volk zo terug, Heere, van de dwaalwegen waarin het zich bevindt. Geeft u toch dat er een goede keus gemaakt mag worden. Wij smeken u, Heere. Gedenkt u overal in deze wereld de arbeid der liefde, de voortgang van uw woord, en te midden van alle rumoer dat aanzwelt onder de volkeren, wij meden wegen te vinden om uit allerlei crisis en malaises te komen, maar het zijn allemaal kronkelwegen, dwaalwegen en doodlopende wegen. O, dat de wereld zal horen, u die spreekt op zoveel wijze, door uw woord en door gebeurtenissen, oordelen die over deze wereld gaan, die we zelf hebben losgemaakt en opgeroepen. Wij bidden u, Heere, om oren die zullen horen en om ogen die zullen inzien en om harten gebroken. Gebroken, Heere, onder het besef, we hebben tegen u gezondigd, u op het hoogst misdaan. En gebroken harten wilt u helen. En wat gevallen is, wilt u oprichten. Heere, zo bidden wij u. Gedenkt u genadig het werk van zending en evangelisatie. Wij bidden ook voor alle zieken. Gedenkt u ze, niet alleen die te maken hebben met fysieke neergang en zorgen en moeite, maar ook in psychische zin. Wat kan het soms ook donker en duister zijn, en we ons vergeten en verlaten voelen, onbegrepen voelen, wilt u verlossen uit alle duisternis en donkerheid. Geeft u genezing en heling bovenal van het hart, voor al onze zieken, en gedenkt u daarin ook de omstanders, de verzorgenden, de mantelzorgers. Heren, zo leggen we alles voor u neer, ook de rouw, die ook Elspeet niet is voorbijgegaan en voorbijgaat. Wonden zijn geslagen, de tijd is te kort tot genezing. Littekenen blijven soms over die pijnen kunnen schrijnen. Wilt u vertroosten bedroefde harten en wilt u nabij en goed zijn het bedroefd gemoed. Wij bidden en vervul ons, wij bidden u en vragen u, vervul ons zo met de genade dan van het geloof in en door de Heere Jezus Christus en dat uit genade om zijnent wil. Amen. We gaan, gemeente, eerst nog een keer zingen. We doen dat met de woorden van Psalm 68. We zingen het eerste, het tweede en het 17e vers van Psalm 68. Psalm 68, het eerste vers. God zal opstaan tot de strijd zijn haters wijd en zijt verjaagd verstrooid doen zuchten. Het tweede, maar, en daar ziet u dan een wending in deze psalm. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk, hoe wonderbaarlijk zijt ge alom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Psalm 68, de versen 1, 2 en 17. En u mag uw liefdegaven geven in de collecte. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk. De tweede instandhouding van de predikantsplaats. En de deurcollecte straks is eveneens voor de kerk van harte aanbevolen in uw offervaardigheid. Er zijn gemeente mensen die nogal eens klagen over de prediking, alsof het altijd alleen maar over de zonde zou gaan. Ik dacht vanmiddag, zomaar een inval, gaat het in de Bijbel niet veel meer over het gebed? Over de relatie met God in het gebed. En daarom wil ik dan ook graag de vraag knopen hoe belangrijk voor u het gebed is en voor jou, voor mij. U weet wellicht dat het in onze Heidelbergse catechismus genoemd wordt het voornaamste stuk van de dankbaarheid dat God van ons vordert. Dat hij van ons verlangt, waar hij naar uitziet. En in Openbaring 8 blijkt ook wel hoe groot de betekenis van het gebed is. En daarom moeten wij er ook niet gemakkelijk over denken. Niet dat ik veronderstel dat u dat doet, uiteraard niet. Maar de wereld acht het gebed in ieder geval voor niets. De wereld zegt gebed, dat is iets voor domme mensen, angstige mensen, beangste mensen. Tegenwoordig heeft het gebed wel weer een kleine opwaardering gekregen in die zin. Het kan therapeutisch en psychologisch een mens helpen, maar daar houdt het dan ook mee op. Hoe anders wordt in de Bijbel over het gebed gesproken? Het is een onderdeel van de wapenrusting die God ons geeft, Efeze 6. Het is zelfs het machtigste wapen dat God aan zijn kerk heeft gegeven, het gebed, het gebedswapen. En daarom nogmaals de vraag, hoe belangrijk is dat gebed voor ons? Ik zou ook kunnen vragen, hanteren wij het gebedswapen? Weten wij te hanteren? We mogen gemeente vanmiddag een ogenblik met Johannes, de evangelist, de hemel inkijken. Ik hoef u niet te zeggen dat de discipel van de Heer Jezus na de hemelvaart van zijn meester niet lang daarna is gearresteerd. Wat heeft Johannes gedaan? Het evangelie verkondigd. Mensen willen redden. Mensen willen behouden. Mag dat dan niet? Kennelijk niet. Nou ja, de mensen waren toen misschien een beetje primitief in hun denken. Wacht even. Je zult maar wonen vandaag in Noord-Korea, of in China, of in Saoedi-Arabië, of in Eritrea, of in... Nou ja, zo zouden we nog wel een poosje kunnen voortgaan. Christenvervolging. Dat woord, dat moet monddood gemaakt worden. En u voelt wel, daar zit achter de boze, de duivel, de grote tegenstander van God. Johannes is gearresteerd en is verbannen naar Patmos en God komt hem troosten. Een heerlijk visioen. Op de dag van de Here, Johannes krijgt een inkijk in de troonzaal van God. En wij mogen meekijken vanmiddag. En we letten vooral op die ene engel met dat gouden wierookvat. Die een overvloed aan specerijen krijgt aangereikt. Het is het beeld, het is het symbool van gebed, het gebed van de kerk. Deze engel heeft de gebeden van alle heiligen ingezameld. Niet alleen de gebeden van Abraham, die van verre de dag van God verlangde te zien en heeft gezien, maar ook de gebeden van een Jeremia, van een Elia, van een David, de gebeden van een Paulus, de gebeden van een Timotheus, de gebeden van een Jacobus, maar ook het gebed van de tollenaar en van de moordenaar en van de stokbewaarder uit Filippi. De gebeden van alle heiligen, de sterken en de zwakken, de groten en de kleinen. En hij mengt die gebeden met wierook, zodat ze een lieflijke geur verspreiden. En dan kunnen ze opgezonden worden naar God. Zitten gemeente, uw gebeden daar ook bij en mijn gebeden en jouw gebeden? Daar wordt wat gebeden op aarde. Nood leert bidden, is echt niet altijd waar. Maar soms als een mens in de penarie zit, dan bidt hij zo op zijn manier. Maar aan welk adres is het gebed geadresseerd? Er is maar één adres waar ons gebed moet aankomen. En dat is de troon van God. Er is maar één adressant. De Heere in de hemel bidden. Dat is wat. Als je daar eens goed over nadenkt. Naderen tot God. Dat kan, dat mag tot de heilige God. Dat moeten we vasthouden. De heilige God. Toen Jesaja een blik mocht slaan in Gods troonzaal, toen voelde hij terstond op datzelfde ogenblik ook de grote afstand tussen hem, de heilige Heere, tussen hem, de onheilige en de heilige God. En toch worden wij niet ontmoedigd, maar juist aangemoedigd om onze handen te vouwen, onze knieën te buigen en te roepen tot God, de maker, de schepper van alles wat is, wat gezien wordt en niet gezien wordt. Wij worden aangemoedigd om toe te gaan tot de troon van Gods genade. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. En ik vind de vrijmoedigheid in de Heer Jezus Christus, in zijn offer, zijn volbrachte werk. En zo toegaan tot de troon van Gods genade, waar je alles mag zeggen en alles mag vragen. Ik kom er nog verder op terug zometeen. Maar dit alvast, Openbaring 8, maakt ons voor eens en altijd duidelijk. Er zijn geen onverhoorde gebeden, hoort u dat? Er zijn geen onverhoorde gebeden. Geen onverhoorde geloofsgebeden. Zeker niet het gebed om de komst van het koninkrijk van God. En daar gaat het hier ook vooral om. Want Openbaring 8 is het antwoord op dat gebed. Op het gebed dat de Heer Jezus ons geleerd heeft. En de jongens en de meisjes weten wel wat ik bedoel. Welk gebed heeft de Heer Jezus ons geleerd? Onze Vader. Je zou het zo af kunnen maken, denk ik. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Hoofdstuk 8 is de voortzetting van het zesde hoofdstuk. En het hoofdstuk daartussen, hoofdstuk 7, zou je intermezzo kunnen noemen. Een geweldig troosthoofdstuk. De blik wordt nu gevestigd op de kerk die uit de grote verdrukking is mogen thuisgekomen. Hier scheen ons het water te overstromen, daar werden we gedreigd door vuur. Het leek soms een omkomen. Maar die ik lief heb, heb ik lief met een eeuwige liefde. Ik heb u in beide mijn handpalmen gegraveerd. De kerk is thuisgekomen in hoofdstuk 7. Ze is de vrucht van de wereldwijde verkondiging van het evangelie. De schare die niemand tellen kan en toch geteld is bij God, want hij kent degene die de zijne zijn. Het heil van hen, om in de beeldspraak van hoofdstuk 7 te blijven, het heil van hen die hun kleren hebben gewassen in het bloed van het lam, ligt vast. Dat ligt vast. En nu in hoofdstuk 8 heeft het lam het zevende zegel van het boek van Gods besluiten met het oog op de loop van de geschiedenis verbroken. In hoofdstuk 5, zoals dat ons voorgelezen is, we hebben meegelezen in dat hoofdstuk, ziet Johannes de boekrol in de hand van hem die op de troon is. Maar niemand is waardig om dat boek te nemen en om zijn 7 zegelen te verbreken. Om de inhoud openbaar te maken. Het grijpt Johannes aan. En het emotioneert Johannes. En hij kan zijn tranen niet bedwingen. Ze krijgen de vrije loop, hij weent. Waarom? Waarom weent Johannes? Omdat hij zo sterk verlangde naar de wederoprichting van alle dingen. Naar het voltooide koninkrijk van God op aarde. Omdat hij zo sterk verlangde naar de bruiloft van het Lam. En dan wordt hij gewezen op die ene met een hoofdletter, die wel het recht heeft om die zegels te breken. De leeuw uit de stam van Juda. En een leeuw, jongens en meisjes, is een beeld van macht en kracht. Zo is de Heere Jezus. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar er is ook een ander beeld, dat van het Lam. Kwetsbaar, breekbaar. Het Lam dat geslacht wordt en dat nu staat in de troon. Hij heeft het recht verworven op Golgotha om de boekrol te nemen, zijn zegels te breken. Zijn kruis, zijn offer, zou je kunnen zeggen, is de sleutel op de toekomst. In hoofdstuk 5 ziet Johannes vervolgens de hemelingen diep buigen voor het Lam van God. Kan toch ook niet anders? Als je de Heere lief kreeg om wat hij deed en doet en is, je eigen onwaardigheid, kleinheid, geringheid beseft, diep buigen voor het Lam. En Johannes hoort ook zingen, niet zomaar, een nieuw lied. We hebben het gehoord, gij zijt waardig dat boek te nemen en de zegels te openen, want daar hebt u de verdienende oorzaak, want gij zijt geslacht en hebt ons schoon gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En dan nog eens, het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De kracht en de rijkdom, de wijsheid en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Zegel na zegel wordt verbroken, doordat we in hoofdstuk 8 zijn aangekomen bij dat laatste zegel. Het 7e zegel. En dat betekent ook, het woord heeft zijn loop volbracht. Het woord is de wereld ingegaan en doorgegaan. Het heeft zijn loop volbracht. Wat heeft dat woord dan gedaan? Wat doet dat woord dan? De concentratie ligt op de Heere Jezus Christus. En ik zou het vanmiddag met één enkel woord kunnen vragen aan u, aan mijzelf en... Bent u met het Lam tevreden? Of zoals het in het evangelie staat, wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u van de Christus? Welke plaats, welke betekenis heeft hij in mijn, uw en jouw leven gekregen? En het antwoord daarop verdeelt de mensheid niet in 10 of 20 of 30 of 100 verschillende richtingen en groepen. Maar je bent voor of tegen het Lam. Je hebt hem lief of je leeft aan hem voorbij. Hij beheerst je leven of je gaat verachtelijk aan hem voorbij. En zodra dat 7e zegel is verbroken en de boekrol is geopend, dan breekt de hel los op aarde. En dan komen de oordelen van God los. Zonder enige rem, in ongekende mate. En tot die tijd houdt de Heere zich in. En de Statenvertaling heeft daar zo'n mooi woord voor. Dat is geen oudbollig, ouderwets, versleten woord, het woordje langmoedigheid. Lang van moed, geduld. Zo is de Heere. Wat een geduld heeft God, hè? Toch ook vandaag met deze wereld. En misschien zeg je wel terugkijkend in je eigen leven, wat een geduld van de Heere met mij. Er komt een einde aan dat geduld van God. Toen het vijfde zegel verbroken werd, zag Johannes iets bijzonders. De zielen onder het altaar. En die roepen, o heilige, heilige heerser. O lang waarachtige God, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van hen die op de aarde zijn. Het gericht is kennelijk dan nog niet voltrokken. Want toch niet alle zegels zijn verbroken in dat vijfde hoofdstuk. Maar nu wel in hoofdstuk 7, hoofdstuk 8. En als ik het goed begrepen heb, dan is eigenlijk die boekrol, dat zijn 7 boekrollen in 1, die stuk voor stuk verzegeld zijn. In de hoofdstukken die volgen naar dit 8e hoofdstuk, daar lezen we wat de wereld te wachten staat. Maar eerst nog iets bijzonders. Het is u misschien al opgevallen in het lezen en u vroeg zich mogelijk af wat dat betekent. Er viel een stilte in de hemel. Er viel een stilte van wel een half uur. En dat is eigenaardig, vindt u niet? Want het is toch nooit stil in de hemel? Daar wordt toch gezongen, de lofzang aangeheven. Daar in de hemel wordt toch God groot gemaakt en geprezen. En nu valt er een stilte. Ja, ook in de stilte kan God verheerlijkt worden. Dat is zeker waar. Maar het is hier een stilte vol van aanbidding. Vanwege de oordelen van God die uitgaan. Aanbidding? Vanwege oordelen die uitgaan? We zingen het toch ook. Gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Een stilte vol ontroering en aanbidding. Het is alsof iedereen en alles de adem inhoudt. Stilte voor de storm. Wat betekent tegelijkertijd, God schort het oordeel nog op? Aarde, hoor je het? Aarde, besef je het? Het is nog genadetijd. Zit hier iemand die de Heere niet zocht? Het is nog genadetijd voor jou. Om hem te zoeken die zich vinden laat. Je hebt stilte in soorten, dat weet u wel. Er zijn weldadige stiltes waarvan je zegt, eindelijk stilte. Maar er zijn ook beklemmende stiltes. We lezen hier van een stilte van een half uur, omtrent een half uur. De wijzers op de klok in de hemel gaan anders dan de wijzers op onze klokken. Een stilte van een half uur. Stel nou eens voor dat ik tegen u zou zeggen op dit moment, gemeente, laten we eens een half uur stil zijn en inkeren tot onszelf. Ik denk dat het na 5 minuten al een beetje onrustig bij ons begint te worden. En na 10 minuten een stilte van wel een half uur. In het Oude Testament spreken de profeten Zefanja en Zacharia ook over stilte. En die stilte daar, die wordt verbonden met de oordelen van God. Wees stil voor het aangezicht des Heren, want nabij is de dag. De grote oordeelsdag. Wees stil voor het aangezicht des Heren, alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning, zegt de profeet. Wat gaat er gebeuren nu het 7e en het laatste zegel van de boekrol verbroken is? Wat gaat de Heere doen? Engelen worden opgeroepen en elk krijgt een bazuin. In het Oude Testament lezen we bij herhaling over de bazuin. Dat is geen muziekinstrument, niet zoiets als een trompet of een trombone of een fluit. In Israël werd de bazuin geblazen als er onheil dreigde, gevaar was. En vergelijk het maar, jongens en meisjes, met de sirenes die ook in Elspeet loeien op de eerste maandag van de nieuwe maand. Om hoe laat? Om 12 uur. Dat zijn oefeningen Want stel nou voor dat er echt gevaar is en dreigt, dan gaat die sirene ook loeien. Maar dan moet je zorgen dat je geborgen bent, dat je een schuilplaats hebt. In Oekraïne en in Israël loeien de sirenes van dag tot dag. En de mensen weten, er zijn dodelijke raketten op komst, zorg dat ik een veilige schuilplaats heb. De bazuin staat niet alleen in verband met de oorlog, maar nog meer met de naderende dag van de Here. Daarover lees je ook bij Joël. Blaas de bazuin te Sion en roep luid op de berg van mijn heiligheid, laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, hij is nabij, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en van duisterheid. Ja, als Gods oordelen in al hun hevigheid en verschrikking loskomen, waar zal ik mij bergen en u en jij? Als je de Heer Jezus bent voorbijgelopen, want hij is een schuilplaats, hij is een verberging in gevaren. Maar als je aan hem die rots van het behoud bent voorbijgegaan, waar zal ik mij dan bergen? In hoofdstuk 6, daar zijn de laatste woorden van die mensen. Hoofdstuk 6, vers 16, ze zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht van hem die op de troon zit en van de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is gekomen en wie kan bestaan? Bazuinen, zeven bazuinen, evenveel bevelen, besluiten, verschrikkingen. Zeven engelen ook. En voor engelen staat trouwens een lidwoord. Kijkt u maar mee in vers 8, in hoofdstuk 8. Dat tweede vers, en ik zag de zeven engelen. Een lidwoord, de zeven engelen. Wie zijn dat dan? Dat is een bepaalde categorie, de zeven engelen. Hebt u een idee? Dat zijn de aartsengelen. De aartsengelen. Zouden we er enkele kunnen noemen? Gabriel, die verschijnt met de geboorteaankondiging van de Heer Jezus. Ik ben Gabriel, die staat voor het aangezicht van God. En we lezen ook van Michael. Zeven aartsengelen. In de Joodse traditie worden er zeven met naam genoemd. Ze staan heel dicht bij God. Wij kennen er maar twee uit de Bijbel, uit de kanonieke boeken. Die andere zeven, die andere vijf blijven ongenoemd. Het gaat ook niet om die engelen. Maar het gaat wel om hen die zij vertegenwoordigen, in wiens dienst zij staan. Zeven engelen, zeven bazuinen. En nu gaat het gebeuren. Nee, nog niet. Nog niet. Een stilte van een half uur. En een andere engel komt naar voren. En Johannes ziet hem staan bij het altaar, het reukofferaltaar. En kijk eens in zijn handen. Een schaal met heerlijke wierook. Wat hij doet, denkt u maar aan de oude priester Zacharias, de vader van Johannes de Doper, die door het lot werd aangewezen om te dienen in het heiligdom en het reukofferaltaar mag bedienen. De wierook wordt aangestoken en die wordt gebracht op het gouden reukofferaltaar. In de brief aan de Hebreeën lezen we dat de aardse tabernakel en later de tempel afbeeldingen zijn van de hemelse dingen, om ons er maar een voorstelling van te kunnen maken. Het boek Openbaring spreekt in een taal die herkenbaar was voor de lezers van toen. Stel u even voor, zo'n Israëliet die komt naar de tabernakel, naar de tempel. Wat is nou het eerste wat hij ziet? Het eerste dat hem treft, dat is het wasvat. En achter dat wasvat, het brandofferaltaar, het koperen brandofferaltaar. En dan achter dat gordijn waar alleen de priesters mogen komen, het heilige, daar bevond zich de tafel met de 12 toonbroden. Aan de andere kant de kandelaar, de 7-armige kandelaar en daartussen het reukofferaltaar. Het staat eigenlijk heel dicht bij de ark van het verbond in die andere ruimte, het heilige der heiligen. Die ark met zijn gouden verzoendeksel, 2 engelengestalten en dat heilige der heiligen beeld de woonplaats van de Allerhoogste af. Dat reukofferaltaar, en daar gaat het me nu om vanmiddag, dat geldt voor de Here als allerheiligst. En het reukoffer dat brandt op de kolen van het brandofferaltaar. Ziet u? Zo is dus ook het reukoffer een regelrechte heenwijzing naar Jezus Christus. En buiten hem gaat geen enkel gebed omhoog tot God. Onze gebeden gaan door de handen van Christus omhoog naar God. En onafgebroken kringelt de rook van dat reukofferaltaar, we hebben het samen gelezen. Het gaat omhoog en het vervult het heilige en het vervult het heilige der heiligen. De zinbeeldige woonplaats van de Allerhoogste. En ik dacht zo, gemeente, hangt de geur van het gebed nu ook om mij en om u en om jou? Hangt de geur van het gebed om ons heen? En hangt de geur van het gebed in onze huizen? Gaan wij biddend door het leven? 2 maal per dag wordt dat reukoffer vernieuwd. 2 maal per dag, dan brengt een priester vurige kolen van het brandofferaltaar en legt het op het reukofferaltaar. En dan wordt daarop het reukwerk gelegd. Onze tekstwoorden spreken niet van een priester, maar van een engel die de dienst verricht. En er zit wat verschil in bijbeluitgaven, ook als het de klassieke statenvertaling betreft. Maar ik zag hier engel met een hoofdletter geschreven. Het Grieks kent geen hoofdletters. De herziene statenvertaling heeft hier dan weer engel met een kleine letter. En ook de jongbloeduitgave engel met een kleine letter. Maar hier dus met een hoofdletter. En dat is ook in overeenstemming met de kanttekening op onze Statenbijbel. Engel met een hoofdletter. U begrijpt, dan gaat het over de engel van het verbond. Niemand minder dan Jezus Christus. Nou, in zijn handen houdt die engel, de engel van het verbond, Jezus Christus, onze grote hoge priester, in die armen, in die handen, in zijn handen houdt hij een schaal gevuld met wierook. En dat reukoffer beeldt de gebeden van de heiligen uit. Dus wat een troost ligt er in dit Bijbelgedeelte. Telkens weer, ook hierin, dat gelovige gebeden niet verloren gaan. Maar ze worden doorgezonden tot God nadat ze eerst gezuiverd zijn, ontdaan zijn van alle dingen die daar niet in thuis horen. En voordat de andere engelen in actie komen, worden eerst die gebeden voor de troon van God gebracht. De gebeden van de heiligen. En wat zijn nou heiligen? Bent u dat? Ben jij dat, een heilige? In de Bijbel zijn heiligen altijd gelovigen. En wat zijn gelovigen die al hun zaligheid en heil verwachten alleen van Jezus Christus? Zoals Paulus die op allerlei manieren als een Saulus van Tarsen geprobeerd heeft om God te behagen, maar het was altijd te kort. En toen hij eindelijk zwichtte, eindelijk boog voor Gods genade en tevreden was met het lam, het Toen wenste hij van niets anders meer te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Heiligen zijn dus diegenen die in hoofdstuk 7 worden aangeduid als de mensen die hun klederen hebben gewassen in het bloed van het lam. En ze weten in zichzelf dat ze onheiligen zijn, maar ze zijn geheiligd door het geloof in Christus. Dus heilige, zou je kunnen zeggen, is ook een eretitel. En hun gebeden zijn en worden in de hemel gehoord. De gebeden van de heiligen, je persoonlijke noden, de dingen die je aan niemand durft te vertellen, die zo intiem en zo persoonlijk zijn, je brengt ze voor God en je mag weten dat al wat in het geloof gebeden en gezegd is, niet verloren is gegaan. Je mag niet lukraak bidden. Zeker niet. Ons bidden moet altijd in overeenstemming zijn met de wil van God. Jezus heeft ons ook dat voorbeeldgebed gegeven dat ik u al genoemd heb. Uw wil geschieden. En uw koninkrijk komen. Dat gebed dat de Heer Jezus ons heeft geleerd was eigenlijk het antwoord op de vraag van zijn discipelen: leer ons bidden. Dat is wat, dat je al heel wat jaren met de Heer Jezus optrekt, in zijn gezelschap bent, een gelovige bent, een heilige bent, een kind van God bent. En dan vraag je: Heer, leer ons bidden. En Paulus zegt straks ook: wij weten niet te bidden zoals het behoort. Ik heb in alle dingen de hemel nodig. Ik heb in alle dingen, dus ook in deze heilige en allerheiligste verrichtingen, nodig de Heilige Geest. Leer ons bidden. En gemeente, dit is opmerkelijk. In het licht van het gebed uw koninkrijk komen, schakelt de Heere zijn heilige niet uit, maar juist in. De Heere regeert, zo wordt het wel eens gezegd, de Heere regeert de wereld mede door de gebeden van zijn heiligen. Daar valt natuurlijk wel het een en ander op af te dingen, maar niettemin, toch? Kennelijk kunnen die heiligen de geschiedenis versnellen of vertragen. Is het niet heel bijzonder dat God het gebed van zijn heiligen een plaats geeft in zijn raad? Dus laten wij niet klein denken van het gebed. Is het gebed voor ons, voor jou, voor mij net zo belangrijk als voor God? Jacobus schrijft in zijn zendbrief dat de rechtvaardige, dat het gebed van de rechtvaardige zijn uitwerking niet mist. En hij noemt een voorbeeld. Hij zegt: kijk eens, denk eens mee aan Elia, bekende verschijning uit het Oude Testament. Hij bad een gebed dat er 3 jaar en 6 maanden niet zou regenen en het bleef droog. Is dat niet liefdeloos? Is dat niet keihard? Dat een kind van God bidt: Heere, laat het 3 jaar en 6 maanden niet regenen. Er komt hongersnood en ellende en... God spreekt in die hongersnood. God spreekt in de ellende die loskomt. De aarde heeft erom gevraagd. En Elia verlangt met zijn gebed niet anders dan dat Israël terugkomt van zijn dwaalwegen. En dat het erkent en beleidt wie de Heere is. Dat het voor hem buigt. Het gebed van de heilige Jacobus zegt dat vermag heel veel. Hij bad dat het weer zou regenen en het regende. U kent ook het verhaal van de Schotse vorstin Mary, Bloody Mary, van wie gezegd wordt dat ze de gebeden van John Knox meer vreesde dan het leger van Engeland waarmee ze in oorlog verkeerde. En de vroegere Amsterdamse dominee Buskus vertelt in een van zijn publicaties hoe Napoleon in 1812 op weg was naar Moskou om Moskou te veroveren. En dat er daar in Rusland gebeden werd: Heere, gij die de farao van Egypte in de zee hebt gestort, de hoogmoedige Nebukadnezar hebt verpletterd, blokkeer deze man in zijn loop, weersta deze trotse man en werp hem neer. En toen Napoleon lucht kreeg van dat gebed, het werd hem verteld, moet je eens horen wat ze daar in Rusland bidden, toen moest hij daar hard om lachen. Hij zei, oh wat dom hè, wat dom. Gebed, wij hebben wapens, machtige wapens. Nou, de wereld heeft vandaag ook verschrikkelijke wapens. Maar weet u, Napoleon verloor de oorlog tegen Moskou en Rusland. En Psalm 20 zegt, deze vermelden van wagens en die van paarden, maar wij vermelden de naam van de Heere onze God. Hij is een sterke toren. En zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Heeft Jezus niet zelf gezegd tegen zijn discipelen dat als zij bidden naar de wil van God en in zijn naam dat de Heer hen geven zal, waar ze ook om vragen. Maar niet altijd gelijk. Het is niet zo van ik vraag nu in het geloof en de Heer geeft ook terstond. Er kan wel eens een poos tussen zitten, een tijdje tussen zitten. En weet u wat er ook tussen zit? Daar zitten zoveel onzuiverheden in mijn gebed. En dan zeg ik het niet voor u en ik zeg het niet voor jou. Je mag zelf de toepassing maken. Ik zeg het nu maar vanwege vanuit mijzelf. Wat zit er veel onzuiverheid in mijn gebed? En wat nader ik vaak met mijn lippen tot God in plaats van met mijn hart? En hoe vaak vragen die heiligen van onze tekst ook niet iets dat tegen de wil van God ingaat. Jacobus spreekt ook over kwalijk bidden. Mijn gebedsleven, gemeente, is niet vrij van zonden. In Romeinen 8, en ik heb het al genoemd, Paulus schrijft, wij weten niet te bidden zoals het behoort. Maar de Heilige Geest komt ons in onze zwakheid tegemoet en te hulp. De gebeden van de heiligen zijn geen heilige gebeden. De Heilige Geest geeft ons gebed. Maar dat gebed dat gaat wel door de mond van een onheilige heilige heen, naar buiten. Nou, om het duidelijk te maken, Jesaja, in dat tempelvisioen, u leest het in het zesde hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Jesaja in dat tempelvisioen, als hij gebracht wordt voor de troon van God, dan roept hij uit, ik ben een man met onreine lippen en ik woon te midden van een volk met onreine lippen, wee mij, want ik verga. Ik kan zo niet voor God bestaan. Ik kan ook niet voor God bestaan buiten de Heere Jezus en met voorbijgaan van zijn offer. Daarom vroegen de discipelen van de Heere Jezus, leer ons bidden. Want alleen door hem worden mijn kreupele, gebrekkige gebeden aangenaam voor God. In de gemeenschap met het gebed, met het offer van de Heere Jezus. Als reukwerk voor u toegedicht, als offers die des avonds branden. Inmiddels heeft de engel het wierookvat opnieuw gevuld met vuur van dat altaar. Vuur afkomstig, ik heb het al gezegd, maar ik herhaal het nog maar een keer, vuur afkomstig van het brandofferaltaar. Waarop de volkomenheid van de verzoening door voldoening, de Heere Jezus Christus wordt uitgebeeld. Een heenwijzing naar hem als het lam van God dat de zonde der wereld op zich neemt. Maar gemeente, als hij nu in hoofdstuk 8 naar die stilte, naar dat werk van die engelen, die de gebeden van alle heiligen hebben verzameld en brengen voor het aangezicht van God. Als hij nu vuur op de aarde gooit, dan verschijnt hij niet als lam, maar als richter. En het luidt de oordelen in de dag van de toren van het Lam is gekomen. Kun je dat voorstellen, de toren van het Lam? Want Jezus is toch liefde, helemaal, helemaal. Maar dit is de keerzijde van de liefde. Liefde vertrapt en liefde versmaadt en liefde veracht. Toren van God die overblijft. Als wij op zo'n zaligheid die om niet ons aangeboden en geschonken wil zijn, geen acht slaan. Wee degene die meent geen verzoening nodig te hebben. En die zijn neus ophaalde voor de genade van God, genade voor de grootste van de zondaren. Want het oordeelsvuur dat de Heer Jezus door moest, dat wacht dan als een vernietigend oordeel voor een ieder die Christus weigert aan te nemen als zaligmaker. Het gericht barst in alle heftigheid en hevigheid los. Er wordt in ons tekstgedeelte verband gelegd tussen de gebeden van de heiligen en de oordelen van God die loskomen. Dat heb ik al gezegd, maar wat hebben nou die heiligen exact gebeden? Hebben ze geroepen, Heere, straf die goddelozen? Ja, ook wel. Ook wel. Daarvan leest u in de psalmen. Ook wel, ja. Maar toch, het gaat om dat specifieke gebed. Dat specifieke gebed om de komst van het koninkrijk. Op de laatste bladzijde van het boek Openbaring lees je het in enkelvoud. Lees je het nog een keer. Openbaringen enkelvoud, hè? Openbaringen wordt wel gezegd, dat is niet goed. Het is openbaring. Op die laatste bladzijde horen we de geest en de bruid roepen om de komst van de bruidegom. Roepen wij mee? Uw komst is het die alle hel volmaakt. De gebeden van de heiligen, die verdampen niet, die vervluchtigen niet, maar die worden gehoord. En die worden bewaard. De engel verzamelt al die gebeden van de eeuwen door en brengt ze voor het aangezicht van God. De komst, de bede om de komst van het voltooide koninkrijk. De bede om de neerwerping van het rijk van de Satan. Zo zingen wij toch ook, ai, werp het rijk des Satans neer. Breek, Heere, verpletter al die demonische machten en krachten die ook nu in 2025 de wereld overgaan. En zoveel mensen in hun greep krijgen. Demonische machten. We zien ze toch wel, gemeente. En bidden, o Heere, verpletter ze. Schakel ze alstublieft uit. En laat het koninkrijk van u mogen doorbreken, de hemel op aarde. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Maar aan de komst van dat koninkrijk op aarde gaat Gods zuiverend oordeel vooraf. De tijd gaat voort. De klok staat niet stil, ook niet in de hemel. De stilte van het half uur is voorbij. Er wordt verbroken. En we lezen er geschieden. In vers 5, de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbeving. Tekenen die ook plaatsvonden bij de kruisiging en de opstanding van de Heere Jezus. Maar nu in alle heftigheid en hevigheid. Bloed en vuur en rookpilaren. Gemeente, de engelen bereiden zich voor op de wederkomst van de Heere Jezus. Want Hij komt. Zij bereiden zich voor op zijn wederkomst. En wij. Jij. En u. En ik. We weten het, hij komt, maar verwachten wij hem ook? En hoe verwachten wij hem met een brandend hart? Nou, dat voorbeeld, het zal ongetwijfeld ook hier van de kansel wel eens genoemd zijn. De dominee van Koten, die een heel boek geschreven heeft over wijde dominee Jacques van Dijk. Ik heb hem diverse keren gehoord in mijn jonge jaren. En ik herinner me dat hij in een van zijn preken vertelt op een verjaardagsvisite te zijn. Met allemaal kerkelijke mensen. En het ging over koetjes en kalfjes, maar niet over het lam van God. Dat zat hem wel erg hoog. En ik herken dat, ik voel mij dan soms ook verschrikkelijk ongemakkelijk. En je wilt het gesprek graag brengen op een wat hoger plan en niveau. Vraag van dominee Jacques van Dijk aan het gezelschap, mag ik eens wat vragen, verwachten jullie de Heere Jezus? Ja, wij verwachten de Heere Jezus. Verwacht u hem deze nacht? Verwacht u hem deze nacht? En de een na de ander begon een beetje ongemakkelijk naar de punten van zijn schoenen te kijken. Doodse stilte. Verwacht u hem deze nacht? Want hij komt juist als je hem niet verwacht. Laat hem uw lampen brandende zijn. Iemand schreef, en dat vond ik heel mooi, ik geef het u tot slot door. Wij bidden de Heere Jezus de hemel uit. Ook ontroerend. Wij bidden de Heere Jezus de hemel uit. Doen wij dat ook? Dan zijn we hier in Elspijt. Maranatha gemeente. Maranatha, kom Heere Jezus. Ja, kom haastig. Ik verlang. Ik zie uit naar uw komst. Heimwee naar die grote dag. En dat alles hersteld zal zijn. Hij alles in allen. Geen zonde, geen duivel meer. Maar dat heerlijke Godsrijk. Doorgebroken. De hemel op aarde. Zullen wij er bij zijn? Als dat zo is, dan zegt u, het is door hem alleen, om het eeuwig welbehagen. Soli Deo Gloria, hem alleen de lof en de eer. Amen. We gaan naar Psalm 66, waarvan we dan het 9e vers samen gaan zingen. Psalm 66, daarvan het 9e vers. Waar ik door ongerechtigheden, dus al zou ik, al was ik door ongerechtigheden haar aanlokselen bekoord, dan had de Heere naar mijn gebeden en jammerklachten niet gehoord. Maar nu heeft met gunstig oren mijn God op mijn wens gelet, hij die het al kan zien en horen. Ziet u dat? Hij merkt op de stem van mijn gebed. Het 9e vers van Psalm 66. Laten wij gemeente samen danken en bidden. Wat een heerlijk begin van een nieuwe week, Heere, te mogen zijn onder het geklank van uw woord. Dat woord waarin wij nooit uitgelezen, uitgestudeerd komen, maar elke keer als wij het opnieuw ter hand nemen en misschien passages, bladzijden voor de zoveelste keer in ons leven onder onze aandacht brengen en krijgen, telkens vinden wij weer nieuwe dingen. En zo is uw woord dan ook een goudmijn, maar misschien nog veel meer ook een medicijnkast. We vinden er, Heere, zoveel dat wij nodig hebben. En om recht voor u te kunnen staan. En om een heilig leven te mogen leven. We danken voor alles wat u ons schonk. Willen de naprediker van zijn. Van zowel de dienst van deze ochtend als van de dienst van deze middag. Leid ons ook verder in en door deze dag. En verder in en door deze week, hoort u ons gebed en aanvaardt onze dank in de naam van de Heer Jezus. Amen. We zingen onze slotzang met Psalm 145. Psalm 145, daarvan het zesde en het zevende vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk, geen beperking. En wat er volgt in vers 6 en 7 van Psalm 145. Gemeente hier in de kerk en u die thuis of waar ook met ons verbonden bent, verhef uw harten al biddende tot God en ontvang de zegen die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u. Amen.